Geliefde gemeente, wij letten op zondag 1, vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse catechismus. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte, gewillig en bereid maakt. Tot zover. Wij letten op troost. En wij zijn gekomen tot en met de verlossing. Dat hij voor al mijn zonden volkomenlijk heeft betaald met zijn dierbaar bloed. Daar moeten wij dan ook de draad weer opnemen. Ik wil bij dat voorgaande stukje nog iets opmerken. Namelijk als het ging over die getrouwe zaligmaker die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Ach, ik denk zo dat de ouderen onder ons daar niet in die mate mee geconfronteerd worden als de jongeren. De jongeren die, ja, toch op een andere manier, zou je bijna zeggen, in aanraking komen met deze tijd en met allerlei visies waar de ouderen van zeggen. Dat. Die confrontatie is dan ook niet zo sterk meer. En dat geeft niets, dat is heel goed. Maar je zult toch merken dat de jongeren, die hebben daar wel mee te maken. Waar hebben zij daar mee te maken? Hiermee, er is ook in de, laten we zeggen, de protestantse, de gereformeerde kerken, een verschuiving gekomen in de prediking en in de omschrijving van de leer. Dat kom je op alle mogelijke manieren tegen. Op school en in de krant en in de boeken die nu verschijnen. Wat is nou, kort gezegd, die verschuiving? Je zult merken, kinderen, dat als er gaat over het christelijk geloof, men noemt het wel christelijke religie, dat punt van de verzoening door voldoening, het betalen van de schuld, dat hoe langer, hoe meer naar de achtergrond verdwenen is. Het is niet meer het middelpunt. Wat is daarvoor in de plaats gekomen? Weet je wel, dat had je vroeger ook al. De moderne vroeger en de Groninger richting, die hebben altijd in een zekere afweer en afschuw gesproken over die betalingsidee, dat er betaald moest worden aan Gods gerechtigheid. Maar goed, dan had je duidelijk twee kampen. Je had de orthodoxe, zeg maar, en je had de moderne. En die twee, die bestookten elkaar. Maar die grenzen zijn wat vervaagd. En daardoor kom je het haast overal tegen. Dat dit het kernpunt van het christelijk geloof en van de christelijke leer eigenlijk niet meer fungeert als kernpunt. Wat is daar nou voor in de plaats gekomen? Nou, ik weet dat ik het een beetje eenzijdig, misschien een beetje grof zeg, maar toch komt het daar vaak op neer. Jezus Christus als het grote voorbeeld in ons leven waarnaar wij ons moeten richten en gedragen. Ook wel zo dat men zegt, kijk, De mensen hebben altijd kwade gedachten van God gehad. Ze zijn in principe altijd bang voor God geweest. En of de profeten en de verkondigers al hebben gezegd dat God liefde is, de mensen bleven toch maar bang. Ze dachten dat God het goede niet met ze voor had. En toen heeft God als uiterste daad van zijn liefde zijn eigen zoon gezonden om die mensen te vertellen hoe lief God ze heeft. En dat hebben we niet begrepen. Want toen hebben we de Heer Jezus Christus gekruist. Want we dachten, het is niet waar, het is toch niet waar. God bedoelt het toch niet goed met ons. En toen hebben we weer die liefde van God miskend. En o schande, toen hebben we de Heer Jezus gekruisigd. Kijk, hoe mooi ze het ook kunnen zeggen in die boeken van verzoening als verandering. Zonde, doen of daad. Toch, je moet je daar niet door laten imponeren. Je moet toch vragen, Heere, geef dat ik vast mag staan op het fundament dat u in het woord in de Bijbel hebt gelegd. In Christus Jezus. Want in al dat spreken merk je dat Jezus Christus als de verzoening, de verzoener, die betaald heeft, de schuld, dat wordt hoe langer hoe meer naar de achtergrond gedrongen. En daarvoor in de plaats krijgen wij voorgeschoteld een navolgenswaardig persoon, Jezus Christus. Die heeft gerechtigheid gedaan, die heeft het voor de armen opgenomen, die heeft het voor dit en voor dat opgenomen. Dat was in der tijd de grote dwarsligger en die nergens mee eens was met de gevestigde orde niet en met dat niet en met dat niet enzovoorts. En die Jezus, die krijgen we nou voorgeschoteld. En als je dan probeert daartegen in te brengen, ja, maar dat is toch, daar gaat het toch in de eerste plaats niet om. Het gaat toch om, hij is een verzoening voor onze zonde. Hij heeft volkomen betaald. Dan kijken de mensen je heel verbaasd aan. Of dat ze zeggen willen, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om andere dingen, belangrijker dingen. Wat jij bedoelt over zonde, dat noem ik egoïstisch, kleinzielig. Wordt er zo gepreekt? Is dat nou het geloof? Kijk, en op die manier wordt op een slimme manier dat evangelie van die volkomen betaling naar de achtergrond gedrongen. Men wil niet hebben dat men spreekt van vrijzinnig of modern. Nee, dat zijn we niet. Maar we zijn toch wel een klein beetje ontgroeid. Dat egoïstische, dat subjectieve. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Daar hoef je nou toch niet meer mee aan te komen. Vroeger toen je bang gemaakt werd voor de hel en voor de straf. Ja, toen. Maar ja, dat is. Kijk eens, daar zijn we nou toch wel van overtuigd. Zo moet je de Bijbel niet lezen. Kijk, dat is nou in deze tijd zo ontzettend sterk aan de orde. Dat je zegt, waar gaat het nou toch om? Het hele moderne levensgevoel van de mens brengt mee dat hij zegt, ja, vooral mijn zonde voorkomen, wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik daar nou mee? Wat moet je daar nou mee? Met zo'n uitdrukking. Vooral mijn zonde voorkomen betaald met zijn dierbaar bloed. Wat moet je daar nou mee? Spreek niet aan. Vandaar dat, en die man is ontzettend knap, dat zeg ik direct, dat stem ik direct toe. Dat kan ik ook allemaal niet beslaan hoor, maar ik heb Schillebeeks een klein beetje gelezen, die grote Roomse theoloog, maar een leven van Jezus, of hoe heet dat boek, maar goed. Die zegt gewoon, bijvoorbeeld, daar komt het wel op neer in grote lijnen, die zegt, kijk, er zijn tijden geweest, toen was het voor de kerk belangrijk om te geloven en om te belijden dat Jezus Christus de Zoon van God is. Eens wezens met de Vader. Maar nu hebben we een andere tijd. Nu gaan we er niet meer van uit dat Hij de Zoon van God is. Hij is nu, in deze eeuw, de Zoon des mensen. En in deze tijd waarin wij leven, gaat het erom dat wij Jezus Christus als mens, als voorbeeld en voorlever, dat we hem zo geloven. Je hoeft nou niet te geloven dat hij de Zoon van God is, dan moet je elkaar niet op vastpinnen. Het kan wel zo zijn dat hij dat is, maar dat is niet actueel. En dat is met de rechtvaardiging van de zondaar. Toen, in die benauwde tijd, met die benauwde gewetens enzovoorts, en waar de mensen bijgelovig waren en bang waren, was het prachtig. Maar ja, nou zegt dat niet zoveel meer. Nou zijn we niet meer zo bang. Denkt men, zegt men. En nou, nee. Nou ja, als je nog bang bent, dan is het eigenlijk een schuld van je vader en je moeder en van de dominee, die je nog steeds zo benauwd en zo kleinzielig opvoeden, met de gedachte van straf enzovoorts enzovoorts. Maar ja, ach, dat is toch ook nog maar een klein deeltje van de mensen die daar nog aan denken. De meesten denken dat ook niet meer aan. En zo, op allerlei sluwe manieren, wordt dat kernpunt uit de troost ontmanteld. Dat Jezus Christus heeft betaald met zijn leven, met zijn bloed, voor mijn schuld, voor mijn zonde. Weet je wat nou zo gek is? Ik zit dat vaak met aandacht te volgen. Aan de ene kant kun je niet zeggen natuurlijk dat de wereld er nou vromer op wordt en de kerk. Kun je aan de ene kant niet zeggen. Want men is ook genegen om wat God zonde noemt, om dat goed te noemen. Maar toch, je moet dus opletten hoe via een omtrekkende beweging de mensen allemaal bijna weer zitten in het schema van als je maar een goed mens bent. Als je maar een goed mens bent. Als je elkaar maar niet het leven bitter maakt. Als je elkaar maar geen pijn doet. In de maatschappij, in de wereld, in het huwelijk. Als je maar leert samen te leven, samen te delen. Dan is het goed, dan ben je een voortreffelijk mens. Heb je gemerkt dat ook daar, in die manier van praten, de genade helemaal zoet is? Soms zijn de woorden aanstekelijk die ze spreken, mooie woorden, mooie versjes enzovoort, maar waar is het centrale punt? Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heeren is bedekt. Weet je hoe men dat noemt? Ja, zeggen ze, Europa zucht nog ten dele, heeft lang genoeg gezucht onder dat Calvinistische idee dat we allemaal zulke zondaren zijn en dat we allemaal tot niks in staat zijn dan tot kwaad. Kijk, en kijk, dat hebben we eeuwenlang onder gebukt gezeten. En gelukkig dat we daar nou een beetje van bevrijd zijn. Zo op die manier gaat dat. Want dat is nog niet normaal als de mensen raar worden van angst en van spanning enzovoort enzovoort. Zo op die manier. En toch vreemd blijven. Men blijft vreemd aan de boodschap van de betaling. Van de schuld die vereffend is. Van de rekening die betaald is. Van de kwitantie die is gegeven. De opstanding van de Heer Jezus Christus. O jongelui en ook ons, wij ouderen. Ik hoop dat wij tot onze laatste snik vastgehaakt mogen blijven aan verzoening door betaling. En dat wij nooit die mistige weg opgaan. Waarin de leer der zaligheid opgaat in een braaf leven. Waarbij je aan het eind toch wel mag verwachten dat we de kroon zullen ontvangen voor onze menslievendheid. Dan staan wij niet in het spoor van de schrift. Dan staan wij ook niet op de weg van de catechismus en van het belijden van Gods kerk van al de dagen. Dan staan wij in feite op de weg van het modernisme. Van de innerlijke afweer die een mens heeft tegen het feit dat iemand jou voor zijn rekeningen heeft genomen. Kan ik wel begrijpen. Vanuit de mens gezien is dat te begrijpen. Het is natuurlijk ook een onuitstaanbare gedachte. De wereld die zou het er nooit mee eens zijn. De mens zou het er niet mee eens zijn. Dat de Heer zegt, ik vergeef. Je hoeft niet te betalen. Ik heb voor jou verzoening. Dan zou ze zeggen, dat noem ik niet eerlijk. Dat vind ik gemeen. Daar ben ik het niet mee eens. Maar wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren God? God is het die rechtvaardig maakt. En deze ergernis van het kruis, die zal gepredikt blijven tot aan het einde der dagen toe. En daarom laten wij voorzichtig en zeker afwerend, afwijzend staan tegenover die hele nieuwe interpretatie, die nieuwe weergave van Jezus Christus de Verlosser. Laten we het afwijzen zodra we merken dat de betaling, de verzoening, niet meer het kernpunt vormt van de waarheid. Maar hij alleen ons tot een soort voorganger en voorbeeld geworden is. Dat wilde ik daar nog aan toevoegen. Nu gaan we verder met de volgende zin. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Hé, daar heb je ook weer zoiets. Ja, zeggen sommige mensen, vroeger toen geloofde je dat er duivelen waren. En engelen. Goede engelen. Maar ja, dat is toch ook een beetje achterhaald. De duivel. Je bent toch zelf een mens? Je bent toch zelf een mens? Ik ben me tenminste niet bewust dat ik door een ander geregeerd word. Dat heerschap, die heerschappijvoerder, de duivel, dat die mijn baas is. Daar geloof ik niks van. Ik ben zelf een baas. Ik doe toch wat ik wil? Vandaar. Dat ook, die Bijbelse gedachte, dat wij slaven geworden zijn van de duivel, die accepteert mensen niet. Helemaal niet. Nou is het natuurlijk zo, je kunt op een bepaalde manier erover spreken dat je zegt, nou een beetje voorzichtig aan. Vergeet niet dat jij ook niet deugt, dat ik ook niet deugd.
Je kan natuurlijk zeggen, ja, de duivel, maar ja, ik ben hem toegevallen. De duivel zou nooit die invloed hebben als ik de deur niet voor hem opengezet had. Als mijn denken niet vertroebeld was, als mijn denken niet verzond door en door verkeerd was. Jezus zei niet voor niets tegen de fariseeërs en de wetgeleerden: gij zijt uit de vader, de duivel, en wilt de begeerte van uw vader doen. En die mensen dachten dat ze dienstknechten van God waren. En dat ze het goede bedoelen. Nee, zegt de Heer, die was een leugenaar, hij is in de waarheid niet staande gebleven. Geen waarheid is in hem, een moordenaar is het. Hoe is dat nu? Nou, in sommige gevallen, dan kun je het duidelijk zien. Ik heb een pijn gehad om in een gesprek bijvoorbeeld wat verkeerd ging. Om te zeggen, jij moet nodig zeggen dat er geen duivel is. Want de duivel kijkt je ogen uit. De duivel staat op punt om jouw handen te gebruiken om de zaak in elkaar te slaan. Je wordt door een boze geest beheerst. Soms is het heel duidelijk. Die duivelse macht. Die boze geest die de mens volledig beheerst. Dan denken wij aan extreme gevallen. Mensen die net als een duivel tekeer gingen in het moorden, in het bedenken van allerlei ellendigheid om de ander te vernielen. Dan denken wij aan het uitbroeden van duivelse plannen. Dan denken wij aan Judas figuren, of ook wel aan die man die door een legio duivelen bezeten was, die ze niet konden tellen, maar die alle kettingen en banden kapot brak en de argeloze voorbijgangers aanviel als ze langs de weg voorbij kwamen. Ja, daar zie je nou duidelijker die heerschappij, dat baas zijn van de duivel. En zo zouden jullie ook wel dingen weten dat je zegt, ja. Het jongen, je lijkt wel van de duivel bezeten. En dan kun je in de geschiedenis ook allerlei mensen en figuren opnoemen dat je zegt, jongen, hoe krijgen ze, hoe kan een mens zoiets bedenken? Hoe kan een mens... Je denkt aan het nationaal socialisme van de laatste wereldoorlog. Hoe krijgen mensen het uitgedacht? Zo'n bloed- en bodemtheorie. Hoe? Ja. En zo sluw en met zulke perspectieven. Wat er allemaal zou moeten gebeuren. Met een duivelse geest. Maar, kijk, dat zijn dan extreme gevallen. Maar zou je nou kunnen zeggen dat wij... Zoals wij zijn, even, van nature. Dat wij onder de heerschappij van de duivel zitten. Als je zo, je met je buurman staat te praten, of met de buurvrouw, of met je collega op het werk. Kun je dan zeggen dat wij allemaal van de duivel bezeten zijn? Dat hij de macht heeft over ons? En vandaag heb ik nog dat en dat meegemaakt. Ja, iemand die je wilde helpen. Iemand die je niet liet zitten. En helemaal geen gelovige misschien. Terwijl misschien een gelovige je voorbij liep. En die man zo van je werk, zo uit deze wereld, die zegt, kom, ik zal je wel even helpen. En zo zijn er toch meer dingen. Meer mensen te noemen, die je misschien wel kent. doen die nou onder voor menig christen of juist net niet? Hij zegt, joh, wat een aangename mensen. He, dat, jammer dat die mensen niet geloven. Of jammer dat ze niet in de kerk komen. En je kunt toch niet zeggen dat die mensen onder de macht van de duivel zitten. En neem nou die wijzen. Die heb je in elke godsdienst. Heb je mensen die alles met zich laten doen. Die zich zo kunnen verloochenen. Kun je niet begrijpen. In die Oosterse godsdienst ook. Die zo over zich laten lopen. Die nog liever een eind aan hun leven zouden maken. Dan dat ze in haat of nijd of in onrecht zouden kunnen leven. Mensen die zich zo onthecht hebben aan allerlei aardse dingen. Van geld, goed, hartstocht, huwelijk, noem maar. Daar kun je toch moeilijk van zeggen dat die mensen als baas de duivel hebben. Van al die mensen die onder het onrecht lijden. Waar Salomo van zegt, ik zag onder de zon de tranen van al die verdrukten. En ik zag, zegt hij, aan de kant van de verdrukkers was macht, macht. Zij daarentegen hadden geen vertroosting. Ze moesten het loodje leggen tegenover de machthebbers. Ze verloren het. En als je er nog dieper op doorgaat, dan zegt hij, ja, ik heb ook in de rechtszaak heb ik mijn aandacht besteed. En ik heb gezien, daar was ook goddeloosheid. Omkoperij. Al die slachtoffers. Al die mensen die zo tussen de wal en het schip geraakt zijn. Hebben die mensen dan maar één baas? De duivel. Kun je dat nou echt stellen? Is het nou zo, als je niet gelooft, en als je zegt, ik ga ook niet naar de kerk, want ik ga liever wandelen, en ik ga liever wat anders doen op zondag dan naar de kerk. Kun je dan zeggen, je hebt de duivel. Het is zo'n aardige man. Het is zo'n aardige vrouw. Zo'n aardige jongen. Zo'n aardig meisje. Dat kun je toch niet zeggen. En als je het zou zeggen, dan zou zo iemand toch terecht zeggen, wat? Durf jij dat tegen mij te zeggen? Dat ik maar één baas heb, dat is de duivel. Dat neem ik niet, dat vind ik een belediging. Hoe zit dat dan toch? Ja, ik wil er langs een omweg een antwoord op trachten te geven. Er staat, met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. Dat is verlossing. Losmaken. Verzoenen. Nou komt vrijmaken. Vrijmaken. Want dan staat er en mij. En mij. Dat is heel persoonlijk. Hoe het met een ander zit, weet ik niet. Nou ja, weet ik niet. Ze zeggen, als je jezelf kent, dan ken je de hele wereld. Dat is natuurlijk ook waar. Maar, ik bedoel dit. Wij hoeven je niet als een soort zwart-wit profeet eens even de wereld uit te maken en alle ongelovige mensen uit te maken en dit en dat en zus en zo. Want dan schiet je toch niet zoveel mee op, hè. En mij. Ik. Mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Heerschappij, dat begrijp je wel. Dat is het baas zijn. Het heersen over ons door de duivel. Hoe zit dat? En mij. Kijk, als je niet gelooft, dan kun je eigenlijk niet over God, niet over de engelen, niet over de duivel, of wat ook. Daar kun je niks over zeggen. Oh, waarom niet? Ja, je staat er ergens buiten. Hier kom je gelijk op het persoonlijk vlak. En mij. Ben ik dan onder de heerschappij van de duivel? Ja, ik. Ik wel. Zoals ik geboren ben. Hoezo? Nou ja, ik heb naar hem geluisterd. En hij is ergens, staat er, een rechtvaardige. Hij is niet rechtvaardig, de duivel. Maar dat wil zeggen, hij kan rechten op mij laten gelden. Want ik ben samen met hem in zee gegaan. In het paradijs. Heb ik naar hem geluisterd. Ik heb zijn mooie praatjes geloofd. Ik heb de deur van mijn oren, van mijn levenshuis en van mijn hart, heb ik voor hem opengezet. En ik heb gezegd, dat is andere praat dan die praat van God. Ik ben het met jou praat eens. Dat heb ik tegen de duivel gezegd. Dit is dus een soort maatschap. Een maatschap tussen de duivel en mij. Ik ben hem toegevallen. Er kunnen natuurlijk momenten zijn dat ik denk, lelijke rot, duivel en dit en dat. Of dat ik mijn eigen begin uit te schelden. Hè, omdat er ergens nog een straaltje billijkheid in de ziel valt. Hè, overmits hetgeen van God kenbaar is, in mensen openbaar is. Zodat mijn hart me beschuldigt of ook onschuldig. Of als ik dingen doe die naar de wet van God zijn. Of niet, het kan allemaal wel waar zijn. Er kan wel eens tijdelijk wat. Ja, kan er wel eens heel wat lijken. Maar, kijk, ik ben, doordat ik God verlaten heb, ben ik in een maatschap gekomen met de Satan. Met de duivel. Gelukkig dat het niet altijd zo openbaar wordt. Gelukkig maar. Gelukkig dat de Heer er ook is. En dat de Heere zegt, Satan, tot hiertoe en niet verder. Anders kan ik de wereld niet meer leven. Wij zeggen, nou, al is nou, dan gaat dat kopstuk voor de bijl. En dan, die zou er nog wel één zijn die niet corrupt is. En die nog een beetje eerlijk is. En nog een beetje, of zou iedereen, als het erop aankomt. Nou, dat die samenleving mogelijk is, dat komt niet omdat het nog meevalt, omdat de mensen nog zo slecht niet zijn, zo satanisch, maar dat komt omdat de Heere God uiteindelijk boven alles is. Die wil de wereld laten bestaan zolang het hem behaagt. Wees nou eerlijk, hè? Ik roep uw geweten op tot getuige. Als u alles in uw leven zou hebben waargemaakt wat er in uw gedachten gekomen is. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Als alles wat mensen dachten en beraamden, als dat alles nou eens in daden zou zijn omgezet. Ja, nou lees je iedere dag wel eens van een verkrachting, van een diefstal, van een moord, soms een paar tegelijk, en van lees je in de krant. Maar dan, ja, dan zou er niks anders meer in de krant staan, denk ik. Dan was er geen krant meer. Dan hadden we elkaar toch, denk ik, al lang om zeep geholpen. Dus, even wachten hoor. God zet zelf de rem erop. God geeft in zijn goedheid nog diverse gaven aan de mensenkinderen. zodat je in het natuurlijke leven gelukkig, God zij dank, nog in een omgang met elkaar kunt verkeren dat je zegt, oh, daar kun je wel van de baan, kun je wel vertrouwen. Het wordt wel eens beschaamd, maar als je dat weg zou denken, dan kun je niet meer leven, kun je niet meer op je werk functioneren. God dank. Ik stem dat direct toe. En daar mag jij ook alle waardering en respect voor hebben. Voor iedere uiting van waarachtige menselijkheid mag je respect hebben. Omdat God zo goed is, dat hij het zo geeft op aarde, dat we zo nog met elkaar, hoe moeilijk vaak ook, toch kunnen leven. Want je kunt wel zeggen, ja, kijk eens, we zijn niet te vertrouwen, dat is volkomen waar. Maar dan moet je het bedoelen zoals God. Want als je zoals God het bedoelt, want als je zo met elkaar omgaat, dat is een zeer droevige tijd. Een van de profeten heeft het zo gezegd, dat het wel eens zo'n donkere tijd kan zijn. Zo'n ontwaarding van alle waarden, maar dat beschrijft hij dan ook als een oordeel, als hij zegt, nergens op vertrouwen. Niet op je voornaamste vriend. Vertrouw niet voor degene, vertrouw niet die in je schoot ligt, je eigen vrouw. Vertrouw je kinderen niet, vertrouw niks. Want ze zijn scherper dan een doorn. Maar vergeet niet, dat is een oordeel van God. Je moet niet net doen alsof dat gewoon is. En daaraan dan maar concluderen dat je met een zekere ruwheid en grofheid door het leven kan gaan. In de zin van, er is geen mens die deugt. Daar heb je wel gelijk in. Maar vergeet niet dat een mens het kenbare van God, wat in mensen uitkomt, kan die ook zodanig vernietigen en door ongerechtigheid ten onder houden, dat God hem overgeeft aan zijn eigen boze hart om te doen dingen die niet betalen. Dan krijg je die doorbraak, die mens der zonde. Maar nogmaals, het gaat hier over een zaak van het geloof. En mij, ik geloof. En in dat geloof mag ik het woord van God wel nastamelen, daar is niemand die goed doet. Dat is ook geloof. Maar dat geeft mij nog niet het recht om een naaste uit te schelden, dat hij dit en dat en zus en zo. Voorzichtig. Wij zijn hier in de kerk. Zei iemand, als jij dat tegen mij op straat zou durven zeggen, dan zou ik je een pak op je smoel geven. Zoiets, weet je. Nou ja, maar dat zeg ik niet op straat. Dat is, je zit in de kerk bij geweest. En in de kerk, ja, daar is het anders. Daar worden we geconfronteerd met God, met zijn woord, ik en wij. Daar hoef je niet zoete broodjes te bakken en net te doen of dat zo erg niet is. Nee, daar komt het tenslotte op een zeer persoonlijke belijdenis aan. En mij, het allereerschappij, hij is mijn heer. Wat betekent dat nou voor mij concreet? Dat hij mijn heer is. Nou, dat als het erop aankomt, zonder dat ik het zelf besef, dat toch de zin doe van de baas. Dat ik zonder het misschien te beseffen in de volle diepte voor zijn karretje loop. Maar ja, vergeet niet, dat geldt voor die fariseeën net zo goed. Waar Jezus van zei, wee u weten. Misschien nog wel veel erger dan die hoer. En die tollenaar. En al die anderen in onze ogen misschien slechte mensen. Vergeet dat niet hoor. Want de duivel, die gaat misschien wel meer in het jasje van de fariseer. En de schriftgeleerde, en de wetgeleerde, en de boeteprediker. En de man die altijd staat, oh, de zonde, wat een droevige tijden, er is niks, geen zonde meer, alles wordt maar goed gepraat. Kan ook de duivel zijn. Omdat hij het allemaal op een ander toe staat te passen. En dat hij nooit echt heeft geloofd. Ik ben die man. Geloof. Hier spreekt het geloof. En mij. Ja, ik kan er meteen voor zetten. Ik kan zeggen, ja, maar ik ben toch altijd een nette jongen geweest. Nou ja. Als de Heer je bewaard heeft, dan mag je de Heer daar vriendelijk voor bedanken. Maar hoe was het nou met de grondstructuur van jouw leven, van jouw hart? Was hij beter dan je maats? Of slechter? Waren jouw ogen beter en je oren? Of kon je merken dat er een verborgen link, er is gewoon een link, hè? Het past bij jou. Wat past bij jou? Het slechte, het kwaad, de zon. Je wilt niet weten. Je wilt niet weten. Je wilt misschien niet weten dat dat boekje wat jij wegfrommelt en in de vuilnisbak schopt. Je zegt, hoe kun je nou zoiets lezen jij, dat je het misschien zelf zit te lezen. Ja, en je gaat nooit naar de film. Maar je kijkt wel. Ja. Kijk. Dat is een verbergingstactiek. Maar als je nou met het woord geconfronteerd bent, met God voor wie alle dingen naakt en geopend zijn, met Jezus Christus die om onze overtredingen gegeeseld is, ploegers hebben zijn rug geploegd, durf jij dan nog staande te houden? Dat jij zo'n goede jongen bent? Goede man, goede vrouw? Durf je dan echt nog te zeggen wat je veel mensen wel eens kunt horen zeggen? Ja, dat doet toch goed voelen dat ik anders ben. Anders ben. Ik geef daar niet om. En mij zegt dat niets. En als je dan hoort van iemand die naar een partijtje voetbal zit te kijken, bij wijze van spreken, jongen. Wat een droevige tijden. Hoe kan de mens nou daar zijn hart? Maar het is nog de vraag. Ja, wat is de vraag? Of dat je dit gelooft? Mij uit alle heerschappij. Dus ik was in de heerschappij van de... Ja. Jongens, soms begint het je zo te duizelen, hè. In die... In de overdenking daarvan, hè, dat je zegt... Heren, wij kunnen het niet verdragen. Wij kunnen het niet beslaan. Maar geef ons toch eens die heilzame schrik. Een schrik. Hou ons nou eens toch maar eens even onder water. Dat we toch eens één keer in ons leven geloven. Dat we juist zo duivels zijn als we zo godzalig lijken. En dat we juist zo gemeen zijn als een ander zo netjes de waarheid zeggen en bestraffen. Nou ja, als het voor jou niet opgaat wat ik nu zeg, dan leg ik het maar gerust naast je neer, hoor. Dan zeg je nou, gelukkig is het bij mij zo niet. Ik zeg het alleen omdat ik weet dat ik blind ben. En omdat ik weet dat het Gods werk is om je leven te laten zien en alles wat je maar op kunt noemen, dat je zegt van een grote poppenkast. Wat een toneelvoorstelling. Wat een geboren toneelspelers zijn. Verschrikkelijk. We noemen iets kwaad en slecht om het eigenlijke kwaad te verbergen. We gaan ons te buiten aan boetepredicaties en van die steken onder water. Om waar het nou eigenlijk om gaat, te omzeilen. Dat is mijn ervaring. Een harde ervaring hoor. Het is een pijnlijke ervaring, dat stem ik toe. Het kan soms bijna je leven kosten. Menselijk gesproken. Bijna je leven kosten. Als God dat nou eens echt persoonlijk op de man af je een klein beetje laat voelen wie jij bent. Er komt heel iets anders in je leven voor, hè? Dat weet ik ook. Er komt iets anders. Iets dat je anders tegen de dingen aan gaat kijken. Maar goed, dat is even vers 2. Maar het is een uiterst pijnlijke ervaring. Meid, geloof je dat? Het kan zijn dat je van je kindse dagen als de Heere mag vrezen. Dat is een groot voorrecht. Grote zegen. Maar het gaat niet vanuit het standpunt van het geloof wie wij geworden zijn. Knechten van de duivel. Terwijl we als knechten van God proberen op te treden, als knechten van God proberen de zaken voor elkaar te krijgen, onze kritische kanttekeningen plaatsen, ons oordeel uitspreken, enzovoorts, enzovoorts. En om dan te aanvaarden, dat, nou ja, niet in de eerste plaats toen je daar misschien als zo'n voetbalfanaat langs de lijn zat, hè, of weet ik wat allerlei dingetjes deed, hè. Daar wil ik nou niet inkomen hoor, dat gaat er niet om of dat ik dat goed wil praten, dat is maar niet. Maar dat jij gelooft, sinds dat je gelovig geworden bent, sinds dat je in de kerk zit, dat jij, ik persoonlijk, wel zo'n duivelse achtergrond heeft, dat ik jou rap en zijn maat naar het schavot sleep. En met hele mooie, leuk bedachte zinnetjes een ander de grond in boor. En dat ik barst van hoogmoed. En dat ik niets wil aanvaarden. Dat mijn baas, mijn opdrachtgever, mijn inspirator, dat is die smerige duivel. Die altijd leeft om alles kapot te maken, om alles te verwoesten. Om oneenigheid te maken, om alles, de kleinste dingetjes in huis en in het huwelijk en in de kerk en op de zaak, om alles om te spitten en kapot te maken. Daar doen we deze mee. Komt nog iets bij. Nou ja, nou zeg ik wel eens misschien, ik hoop dat het voor een ander niet zo erg is. Dat wil zeggen, Ik vraag niet of dat iedereen een soort kennis heeft van de duivel en van zijn macht. Om te zeggen, ja, jij kent de diepte van de Satan niet, helemaal niet. Want hoe meer ervan verschoon blijft, hoe beter is het. En daarom zeg ik dat voor mijn eigen rekening. Persoonlijk, wat ik nu zeg. Ik heb ervaren. En dan zeg ik, het gaat niet om dingen te noemen. Dan gaat het niet om. Maar dat die macht, dat die maatschap hè, met de Satan zo sterk is, dat je tranen met uit kunt halen. Dat je zegt, oh God, help me toch, help me toch, help me toch. Ik wil het niet. En op een gegeven ogenblik zeg je, ik wil het wel, ik doe het ook. Dan maar naar de rij. He? Eerlijk, ja, dan maar naar de hel. Staat in al zijn consequenties voor. Naar de hel. Als dat dan de prijs is, het is heel verkeerd gedacht, maar daar gaat het niet even over. Maar ik wil maar even zeggen, lieve vrienden, vriendinnen, allemaal, kinderen, denk er niet makkelijk over. Van ach, die was voor de duivel niet bang. Nou ja. Het kan zijn dat je zegt, nou ja, onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat is een goed standpunt uiteraard. Maar onderschat het niet. Onderschat het niet. De Bijbel, Jesaja, noemt hem een sterke, een rechtvaardige. En die heeft ons in zijn huis. En daar zitten we geboeid. En het typische daarvan is, het tragische is, dat we ons vrij voelen in dat huis. Van de duivel. Dat de mens zich vrij voelt in het kwaad. En daarin kan leven. Als een vis in het water. En wie zou nou die sterke duivel zijn vangst opnemen? Kan dat? Ja, zegt de Heer, dat zal ik doen. Mij. Uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Dan moet je toch ophouden. En ik zei straks, als je gelooft, hè, en als je echt geloven mag, en je komt in de kerk, dan ga je dat pas geloven. Dan ga je het pas geloven. Dan begint het pas. Want die man die iedere avond moord en brand zet en zegt, nou ik zal het niet meer doen en ik zal nou beter oppassen, die gelooft er misschien niks van. Maar die gelooft dat Jezus is de Christus, die gelooft dat eeuwig blijvende woord, daar gaat het beginnen. Daar ga je het zien. Dat je gewoon niet opgewassen bent. Je bent verkocht. Je hebt je eigen verkocht met huid en haar. Je kan hoog laag springen. Je kan je vrouw, je kan je kinderen, je kan je vrienden om de nek vallen. En zeggen, oh help me toch, help me. Ze kunnen je niet helpen. Je blijft maar dansen. Naar de pijpen van de Satan. Maar er is nog wat. Er zijn vast ook mensen in hun leven die zeggen, nou, ik mag gelukkig weten van de betaling. Ik mag weten van de verzoening. Ik mag weten van het kostbare bloed. Maar toch, ik ben toch soms zo benauwd en zo. Hè, want dan zeg ik, ja, vrijgemaakt. Ben ik nou vrijgemaakt? Het is niet alleen een koop, maar het is ook een vrijmaking. En als je dan het idee hebt, als je dan ermee geconfronteerd wordt in je eigen leven, je praat er misschien niet over met anderen, maar met de macht van de zonde, met de macht van die duivelse werkingen. Hè, als je daar ermee geconfronteerd wordt, dan durf je toch eigenlijk niks te zeggen. Dan zeggen ze, dan vragen ze aan je van binnen, ja, ben jij nou echt verlost van de heerschappij, van de macht van die Satan? Of is dat eigenlijk maar een hol praatje, want in feite ben je net als iedereen. Ja, nou, daar wil ik nog een woord van troosten, gaan we mee naar huis. Wanneer is dat nou gebeurd? Dat ik verlost ben uit alle heerschappij van de duivel. Ja, zeg, misschien toen ik bekeerd werd, toen werd zonde zonde, zo. Sorry, zijn we genegen om te zeggen. Ja, ik heb dat persoonlijk nooit zo sterk gehad. Nee. Misschien, ja, misschien kun je het niet begrijpen. Ik heb dat persoonlijk nooit zo sterk gehad. Als mensen zo zeggen dat zonde zonde wordt, hè. En dan komen ze met allerlei dingen aandragen die zonde. Dat kon niet meer en dat heen, uit enzovoort. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar tot op dit moment, het kan nog komen, ik heb daar nooit zo mee innerlijk te maken gehad. Voor mij lag het altijd op een ander vlak. Meer zo op het vlak, kijk, dat je leerde. Kijk, er is een grens, er is een barrière, er is een muur, jochie. En dan kun je van alles en nog wat uithalen. Hè? Je kunt nog vroom doen en mooi praten en dit en dat. Maar jouw wortel, jouw structuur, jij bent een godloze. Dat ben je gewoon. Als je mooi doet en als je lelijk doet. Als je eerlijk doet en als je oneerlijk doet. Je bent een godloze, dat ben je. Daar hoef je niet voor naar te kijken van, ja, hoeveel keer heb ik mijn buurman bedrogen, hoeveel keer heb ik iets gestolen. Zo kan de Heer het ons ook wel leren, dat weet ik wel hoor. Maar, Ja, ik kan niet zeggen dat al die dingen nou zo op mijn hart gebonden werden. Dat ik een appeltje pikte en noem maar op. Maar wel dit, hè. Die totale scheiding. Die geestelijke dood. Waarin ik zit. Dat onmogelijk. Dat je helemaal niet dacht over goed of kwaad of zo. Nou heb ik iets goeds gedaan. Of ik heb nou iets kwaads gedaan of zo, weet je wel. Nee, dat zat niet zo in je gedachten. Maar niet dat dat niet het geval was, hoor. Begrijp me goed. Ik zeg niet dat ik per ongeluk zo heilig geweest ben. Helemaal niet. Maar dat af, voorbij, het is uit. Je hebt geen God. Jij hebt geen God meer. Je bent een goddeloze. En de goddeloze zegt, mijn God, hebben geen vrede. Je kan op je kop gaan staan. Vandaar dat ik altijd misschien een beetje kritisch als dominee zo stonden, weet je wel. Dan zei ze, eer dat je op dat plekje bent, dan zul je de hang wel eens van de muur krabbelen. En dan spring je wel een gat door de muur heen. Dan zat ik altijd in mijn eigen en dacht, ja, was het maar waar. Was het maar waar. Maar dan voelde ik, oh nee, de Heer neemt er geen notitie aan. Al spring ik door de muur heen, al klauw ik al het behang van de muur af. Dan zegt God nog, stel je niet zo aan, joh. Niet zo gek, dwaas die je bent. Ik voelde daar geen waarde, geen betekenis in. Als je zegt, nou ik maak er maar een eind aan, dan zeg ik dat maar. Dan doe je het maar ook, wijs van spreken. Maar het is niet meer bij ons. En voor mij, dat is voor mij een grote blijdschap geweest. Die heerschappij, die verlossing op Golgotha, dat is punt 1. Dat juridische, dat afhandelen, dat hij door de dood te niet gedaan heeft die het geweld des doods had, dat is de duivel. Dat hij in dat huis van die sterken is ingegaan, dat hij van God verlaten is geweest, tot in de allerdiepste versmadingen aan vuil, en dat hij daarmee het recht heeft voldaan, en dat hij daarmee die koop die ik gedaan heb, die deal met de duivel heeft hij vernietigd. En hij heeft gezegd, ze zijn mijn eigendom. De Heer heeft Jacob vrijgekocht. Dat is voor mij de ademtocht geweest. Dat is de bemoediging geweest. Ook als je in je leven dacht, wat komt er nou vanuit? Als je wel zou kunnen schreeuwen. En als je dacht, had ik nou maar berouw, dit had ik nou maar meer. Wat vond ik nou de zonde maar zo afschuwelijk, dat het nooit meer in mijn gedachten opkwam. Want ik wil het niet meer en ik doe het niet. En ik wil toch. Dan nog. Wat God gedaan heeft. Hij heeft daar de duivel overwonnen op Golgotha. Hij heeft hem teruggeslagen. Verslagen op zijn eigen terrein toen hij de dood inging. Kun je nou begrijpen dat ik zo graag die heilsdaden van God in het middelpunt wil zetten, zo het God belieft. Dat is ook natuurlijk erg persoonlijk. Ik voel me niet zo thuis om te zeggen, en jongen en meisje, en dan heb je natuurlijk s'avonds, heb je er zo in de pest in, ja, je bent weer lelijk geweest en dit en dat, nou het is goed hoor, het is goed dat je overal geen rust over hebt, dat weet ik wel, hè? En dat je wel eens en naar je toe krijgt, en dat je zegt, hé, wat ben ik toch beroerd, en wat ben ik, maar ik kan mij op dat terrein toch niet zo begeven, ik zou je anders aan willen kijken, recht in je hart en een hand willen geven en zeggen, broeder, zuster, jonge meisje, wij zijn van onszelf, laten we nou maar niet praten over die uitwassen en over dit of dat. Wij zijn God kwijt. Maar God is jou niet kwijt en mij. Hij heeft eer, hij de zonde ongestraft niet bij. Zijn eigen kind Jezus aan het vervloekte houderskruis is gestraft. Dat moet uitgangspunt blijven. Alsjeblieft, ga niet naar het leven. Ga niet naar je eigen en zeg, en hoe ver heb ik nou al gebracht? Hoe ver ben je nou de zonde al de baas geworden? Hoe ver ben je nou gevorderd op de weg? Want nou zul je de duivel toch niet meer dienen zeker. En je zult toch niet... Ga niet aan die kant beginnen. Want dan word je hartstikke gek. Dan word je gek. Want dan ga je zien... Oh, allerlei dingen. Hier in die bron van alle wanbedrijven. Zegt de deugd niks van. Maar nou die boodschap met één offer heeft hij het gedaan. En nou is het voor zijn verantwoording. O God, til je daar niet zo zwaar meer aan de zonde? Nou ja, laten we daar nou maar niet veel over gaan praten, over ons tillen aan de zonde. Hè? Maar ik wil wel zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. En uit dat uitgangspunt zou ik nou graag zelf meegenomen worden en jullie ook meenemen. Hè? Niet in het moralisme, niet in dit of dat, maar in dat uitgangspunt. Hij heeft overwonnen. Hij, de Satan, heeft geen gelijk meer. En hij heeft geen recht meer van spreken. Het enige recht heeft onze God in Christus Jezus. Amen.